Nou, welkom bij Experts uit de Kleren. Ik zit hier met Natasja van Coachingpraktijk Schat aan. Ja. En ja, jij wil heel graag de wereld eigenlijk laten zien over vaginisme.
Ja.
En ja, dit is eigenlijk jouw ontmaagding naar het podcasten.
Ja, precies. Dat is de eerste keer.
Ja. En nou, we hebben het over gehad dat je het een beetje spannend vindt.
Ja, dat klopt.
En toch doe je het. Dus daar moet iets met vaginisme zijn dat je zegt, ik ga al mijn angsten gewoon trotseren en ja, zitten in een studio met Nico en kijken wat we daar kunnen creëren samen.
Ja, precies.
Want wat is er aan de hand dat je dat gaat doen?
Nou, ik maak natuurlijk, ik ben zelf dan ervaringsdeskundige op het gebied van vaginisme. En ik heb daar 22 jaar ook last van gehad. En was het onderdeel van mijn leven.
Het was niet 22 jaar leuk in ieder geval.
Nee, absoluut niet. Het was zeker geen 22 jaar leuk. Het was eigenlijk wel 22 jaar lastig ook.
Mm-hmm.
En ik heb toen ook gewoon heel erg gemerkt dat ik zelf daar ook me toch wel voor schaamde toen. En ik heb er ook best wel eens een keer met iemand over gepraat destijds. Alleen je merkt ook wel dat mensen daar dan toch ook van schrikken.
Mm-hmm.
En nog heel veel, dat er heel veel geen kennis over is. En zelfs ook bij professionals kwam ik daar ook wel achter.
Mm-hmm.
Weinig kennis, kunde. En ja, dat triggert me nu eigenlijk om er ook wat mee te gaan doen extra nog. Plus ook een soort taboe te doorbreken. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk vrouwen gaan helpen. Of ondersteunen, inspireren. Dat er gewoon licht aan het einde van de tunnel is, zeg maar.
Een mooie stap dan al die je vandaag zet. Wat is vaginisme? Want er zullen ook heel veel mensen luisteren die denken,
klopt.
Wat is dat?
Ja, want dat heb ik in het verleden ook echt heel vaak gehad. Dat ik het, als ik het dan vertelde, of zelfs nu dan, als ik nu mee naar buiten ben gekomen, dat ik dit wil gaan doen. Dan zeggen ze, vagie wat? En dan, daar hebben ze eigenlijk nog nooit van gehoord. En als ik dan ga uitleggen dat dat eigenlijk een verkramping van het systeem is, tenminste van je lichaam is, tijdens intiem contact met je partner. Of met iemand tussendoor, dat kan natuurlijk ook. Dan zegt ze, heet dat zo? Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Of ze hebben dan bijvoorbeeld ook niet van mensen er nog van gehoord. Of ze hebben er misschien wel van gehoord, maar wisten niet dat het die term was. Of denken misschien zelfs van, heb ik ook wel eens een paar jaar last van gehad, maar ik wist niet dat dat zo heette. Ja.
En hoe ben jij daar eigenlijk achter gekomen? Dat dacht jij eerst van, er is iets mis met mij? Of hoe is dat voor jou gegaan? Hoe is dat begonnen? En neem ons eens mee.
Eigenlijk al op mijn 11e. Ik kreeg toen heel veel lichamelijke klachten bij mijn vagina. Ontstekingen. En dat het dan eigenlijk zo erg was dat het bijna tot bloedens toe. En toen nam mijn moeder me mee naar de huisarts. En dan moet je natuurlijk lichamelijk onderzocht worden. En dat was mijn eerste hele nare ervaring eigenlijk ook met een professional. Want dat is natuurlijk stik ongemakkelijk voor zo'n jong meisje. En dan moet je je broek uitdoen en dan moet je eigenlijk op zo'n tafel gaan liggen met je benen wijd. En dan dan moet de huisarts met zo'n spateltje naar gaan kijken. En dat deed natuurlijk hartstikke veel pijn. Want als het helemaal kapot is. Toen ging ik natuurlijk huilen. En ik verkrampte ook helemaal.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja. En toen zei die man, stel je niet zo aan. Ik moet gewoon even kijken. Ja. Laat je dat toe, maar dat doet natuurlijk hartstikke veel pijn. Nou, toen kreeg ik medicatie mee. En dat is dan in de vorm van een buisje. Waar ze dan van die crème Ja, dat trek je er dan zo in. Mm-hmm. En dat moest mijn moeder dan inbrengen.
Zo, dan heb je ook al met je moeder dat die dan ook nog wat met jouw intieme...
Ja. Ja. En dan begin je, ben je natuurlijk, ja... Dan zit je eigenlijk misschien nog net niet in de puberteit. Kijk, tegenwoordig zitten ze wat vroeger in de puberteit. Maar toen was ik echt nog wel een meisje. Ik was echt nog... Ja, ik speelde nog met mijn Barbies. En met poppetjes die ik uitknipte en zo. Daar maakte ik hele verhalen van. Dus ja, ik was nog helemaal niet bezig met seksualiteit. En ja, toen moest mijn moeder inderdaad al buisje dan inbrengen. Ja, en dat ging niet. Ik raakte helemaal in paniek. Want ik had ook die ervaring eigenlijk al natuurlijk met die huisarts die niet zo leuk was. Plus mm-hmm. Ja, dat doet hartstikke veel pijn. En ja, dat ging niet. En huilen, doen. Ja, en toen maakte ik eigenlijk al de koppeling met seks. Dat ik eigenlijk toen al dacht van, ik wist wel, ik had wel seksuele voorlichting gehad. Ja, hoe moet dat dan ooit als een man, als ik met een man dan ben, als ik ouder ben? Ja, toen is het eigenlijk gewoon al ontstaan. Ja.
En hoe is je reis verder? Want ik ben nog bij dat je 11 jaar oud bent, bij de dokter geweest, je moeder moest... En toen?
Ja, dat is eigenlijk ook best wel... Heeft ook wel lang geduurd hoor, die ontstekingen. Als ik ook achteraf terug naar kijk... Is dat volgens mij bij mij ook echt hormonaal geweest. Want ik heb daar wel meer periodes... Als ik zeg maar van de ene fase in de andere ging... Dat ik er meer last van had. Dus achteraf denk ik dat dat puur hormonaal was... En dan denk ik ook wel eens van, goh, wat jammer dat daar niet ook vanuit zo'n huisarts wat meer kennis over is, hè?
Ja.
Dat je daar wat meer in meegenomen wordt, of dat je dan, ja.
En is dat dan heel zeldzaam? Zijn er, ja...
Geen idee.
Maar er zijn sowieso meer vrouwen die daar last van hebben, die dus eigenlijk ook zich daarin verbergen en denken, nou...
Ik denk het wel. Ik denk als je daar gewoon ook op een bepaalde manier gevoelig voor bent, ja... Ik was dan best wel redelijk vroeg dat ik daar dan van die infecties ook had. Maar ik denk ja echt achteraf dat het ook echt hormonaal is geweest. Want later heb ik er nog wel zo'n periode dan wel meer last van gehad dan normaal. Ja, ga maar even verder. Ja, ik heb er echt wel een paar jaar last van gehad. En dan kom je op zo'n moment dat je eerste... vriendje krijgt. Ik was trouwens sowieso wel laat. Ik zoende pas.
40ste?
Nee. Nee, maar wel met de 14.
Ja.
dan begint dat. Wat ik al zei. Ik was ook echt nog zo'n meisje toen. Op mijn 14e was ik ook zo nog van. Of op mijn 13e. Als anderen dan hadden gekust, al die speeksel, weet je wel, dat vond ik allemaal maar niks. Ja, toen zoenen en dan op de duur dan, dan krijg je eerst een vriendje en zo. Ja, toen was ik eigenlijk al zenuwachtig voor, omdat ik dat natuurlijk al achter de rug had. Dus dan ben je eigenlijk al keihard verkrampt.
Hoe ga je dat dan aan? Want dan heb je dat moment dat met je eerste vriendje of dat ga je dan heel erg uitstellen.
Ja.
Maar dan voel je van binnen toch, ja. Ik kan me zo voorstellen dat je helemaal niet. Aan de ene kant wil je het wel, aan de andere kant wil je het helemaal niet.
Ik was ook gewoon eigenlijk heel onzeker. Ja, dat sowieso. En ja. Ja, dat begint dan met een kusje en zo natuurlijk. En ja, ik zei dan sowieso altijd wel van, rustig aan. En ook wel eerlijk dat ik nog geen ervaring had of zo. Dat zei ik dan, dat durfde ik wel te zeggen. Ik zit ook echt even terug te denken, wat mijn eerste echt seksuele ervaring dan was. Volgens mij was ik... jaartje of 17 of zo. Ja, 17. Zeg maar, een beetje dat gefladder, dat liet ik dan allemaal nog... Dan hield ik echt wel afstand.
Ja.
En bij wat serieuzer, ja, dan ja, dan ga je ook zeggen van ik ben nog maagd en ik vind het wel spannend.
Dus dat vond je al wel, dat is wel een drempel, omdat ja. op die leeftijd, ja.
Ja.
Ik weet nog dat ja. ik 14 was en ik dacht, nou, ik moet even regelen, want anders ben ik geen man. Maar dus ik kan me voorstellen, ja, dat je dan, ja. Dat je dan een drempel voelt, ja.
Ja, dat klopt. En ja, maar ik had wel de mazzel dat ik een hele lieve eerste vriend had. Dus,
wat fijn.
Ja, nooit aandringen, rustig proberen. Dus dat was echt oké. Ja, ik heb nog wel wat meerdere gehad die soms dan wel ook van die, ja, dat wat niet misschien echt een relatie was, maar wat je bijvoorbeeld een paar maanden een beetje, hoe zeg je dat? Een flow noemen ze dat tegenwoordig, toch?
Ik heb geen idee, ja. joh. Ik doe niet
gewoon
zo mee.
Een beetje,
dat ik heb al 9 jaar vriendinnen ondertussen.
Oké,
okay. Dus
ja, ja, ja. Ja, nou ja. Ik ben ook niet aan het flowen of zo.
Nee, dus...
Maar... ja, daar heb ik wel eens een paar keer gehad... dat iemand dan wel... mijn grens een beetje overging of zo. En dan durfde ik dat ook niet zo goed te zeggen. Maar... ik was zo verkrampt, dat lukte niet. Dus... dat was dan weer het andere stuk ervan. Ja, maar ja...
Maar hoe is dat voor jou? En kon je daar dan, zeg maar, schaamde je daar dan voor op dat moment? Of dacht je van...
Ja, en ook... als ik ook al die jaren doorkijk, altijd toch je minderwaardig voelen.
Ja.
En bang zijn dat je hem tekort deed. En dan ging ik dat compenseren... ook gewoon door andere handelingen natuurlijk, maar ook door extra lief te zijn, te pleasen. Ja, zo ben ik mezelf eigenlijk totaal kwijtgeraakt. Ja. Ik denk ook echt dat het wel, als ik er ook op terugkijk, en dan zeg ik van, het is begonnen natuurlijk bij de huisarts. Maar ik denk ook wel dat het ermee te maken had hoe ik misschien wel een beetje in elkaar stak. Ik was altijd al een beetje onzeker en anders. Mm-hmm. En ja, daar raak je ook al een soort van extra verkrampt. En waar dat dan precies dan echt begint, ja, mm-hmm. dat is denk ik lastig. Ik denk, er zitten zoveel factoren die daar bij komen eigenlijk. En natuurlijk ook maatschappelijk. En in mijn familie... ik heb best wel wat kerkelijke mensen. En mijn ouders niet hoor. Mijn ouders hebben me ook altijd heel vrij opgevoed, seksueel en zo. Dus dat niet. Maar dat sijpelt wel toch een soort van voorouderlijk door. Denk ik.
En wanneer was het moment dat jij voelde voor jezelf van... hé, maar nu... dat je echt de weg wist te vinden vooruit. Dat je dacht, nou, nu kom ik hier wat, hier kom ik wat uit. Ik hoef dit niet meer te verbergen of ik maak hier een stap in of progressie. Of
ja, sowieso op mijn 19e ben ik wel hulp gaan zoeken. Dat was toen destijds nog via de... ja, eerst kom je natuurlijk bij de huisarts en zo. De Rutgers Stichting, maar ook seksoloog heb ik gedaan. En ja, dat is allemaal heel fijn dat ze er zijn... En, maar dat is vooral ook wel op het lichamelijke stuk.
Fysieke?
Ja. Ja. En ik had toen zelf ook zoiets van... ik miste wel iemand die mij begreep. Echt begreep. Want zo'n seksuoloog weet natuurlijk allemaal wel de technische details. Maar... Ik zelf miste gewoon ook gewoon net een stukje ondersteuning. Ja, mentaal en gewoon echte ondersteuning. Begrip.
Voor hoe jij je voelde en waar je mee zat?
Ja. Ja. Want voor mij... ik ben er op mijn 33ste van afgekomen.
Dus mijn leeftijd, hè?
Ja, oh, dat is mooi. Dat is nice.
Op je 33ste is het pas...
Ja, want ik heb eigenlijk een hele weg gelopen. Met verschillende partners ook wel. Want ja, ik was natuurlijk altijd heel erg bang dat relaties stuk gingen. Ja, die gingen natuurlijk uiteindelijk ook stuk. Niet per se daarom hoor, maar... ja, ik zat natuurlijk ook niet goed in mijn vel, hè. En ja, dan... Wat ik al zei, ik ging natuurlijk ook op een bepaalde manier compenseren. Maar dan krijg je ook geen gezonde relatie. Dus ja, ik heb een aantal relaties gehad. Ik moet even denken hoor. Ik denk 4. In die periode.
Ja. En wat maakte dat je op je 33ste er wel vanaf kwam en die jaren ervoor niet? Want dat, ik denk dat dat iedereen die nu luistert en misschien iemand kent of zelf vaginisme heeft, dat die denkt van ja, maar en toen? Want hoe kom ik hier vanaf?
Ja, ik heb eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan dan. Ik ben een seksuoloog, ik ben bij een bekkenbodemfysiotherapeut geweest. Ik heb op de duur zelfs nog in een soort groepje gezeten met vrouwen.
Praatgroep.
Ja, en ook vrouwen die pijn bij het vrije hadden, maar ook met vaginisme dan. Dus dat was eigenlijk wat breder ook, maar wel puur daar ook op gericht. En dat werd ook begeleid door een seksuoloog. En ik moet zeggen, dat vond ik zelf het fijnst. En natuurlijk is het ook heel belangrijk om kennis inderdaad te krijgen van hoe het allemaal werkt daar. En ook bezig te zijn met die bekkenbodem. En ze hebben me ook nog wel eens een keer geprobeerd onder hypnose toen te brengen. Maar daar geloofde ik toen totaal nog niet in. En toen, ja, ik was ook gewoon... ik wou ook gewoon alle controle hebben. Dus ja, dat is ook natuurlijk ook een karaktereigenschapje wat daar misschien ook wel mee te maken heeft. Ja. Dus ik zat daar. Ja, jij gaat mij niet onder hypnose brengen. Nee. Weet je wel. Ja, toen was ik nog een beetje van dat ik dacht dat het meer een stukje Rastirostelli-achtig, zeg maar. En nu weet ik ook wel beter. Dat is natuurlijk allemaal anders. Nu zou ik daar ook mezelf veel meer voor openstellen, maar toen niet. Maar ja, toen was ik 20 of zo. Dus eigenlijk al die verschillende dingetjes bij elkaar. En dan leer je natuurlijk op allerlei gebieden leer je wel wat. Alleen op dat moment kon ik er gewoon nog niks mee. En dan waarschijnlijk ook omdat ik dan niet helemaal de juiste aansluiting ook ervaarde met partners. Op dat moment.
Dat maakt het niet beter in ieder geval.
Omdat ik zelf natuurlijk super onzeker was en eigenlijk ook overtuigingen had opgebouwd. Ja, ik had gewoon de overtuiging, ik ga als maagd de kist in. Nou, eigenlijk wel mooi dat we dan nu voor de tweede keer
een ontmaagding hebben. Ja, dat is wel top, ja. En hoe reageren die partners daarop dan? Hoe heb je dat?
Nou, ik heb eigenlijk allemaal wel... eigenlijk waren ze allemaal wel op hun manier begripvol. Ja, ik heb zelfs op de duur, want ik, ja, vond bij sommigen vond ik het dan ook wel wat lastiger nog, omdat die, ja, dat is niet lullig bedoeld, maar die waren ook nog best wel een beetje gericht op vrouwen, zeg maar. Die vonden de aandacht dan wel leuk. En dat vond ik natuurlijk toen ook nog extra lastig, want je bent extra onzeker. Toen heb ik zelfs ook nog wel eens een keer voorgesteld van dat ze dan anders misschien nog wel eens een keer seks met iemand anders mochten hebben. Snap je? Ja.
Omdat je echt voelde dat je tekort deed daarin. Dat je dacht, ik kan jou dat niet geven. Dus ja, dan...
En dan toch soort van, dan blijven ze misschien toch bij mij of zo. Ja, achteraf denk ik ook. Ja, maar dat was toen gewoon een soort van paniek of zo.
Ja.
Dat je ze dan toch wil geven. Dat je zo inderdaad zo erg tekort voelt.
Dat is ook wel lief ergens, toch?
Ja. Ja, Ook weer wel.
Vanuit de intentie, hè? Het is niet... niet zeggen,
ik snap wat je bedoelt. ik snap wat je bedoelt. Kijk, het was natuurlijk... Ergens diep van binnen zou je dat niet willen, maar... Ik had wel zoiets van... ja, toch wetende dat het toch een belangrijk stuk is in een relatie. Ja. En ja, uiteindelijk heb ik wel een paar mannen gehad die gewoon vreemd gingen. Maar ja, en dat dan ook niet durfde zeggen. Maar ja. Maar dat. Maar ja, ik heb ook wel eens een keer... En dat een man gehad die dan tegen mij zei... Achteraf denk ik ook, oh. Ja, als jij, ik weet eigenlijk zeker dat zodra jij het, dat jij, als jij het een keer zou kunnen, hè, dus gemeenschap kan hebben, ga jij er echt nooit van genieten.
Nou, dank je wel voor deze steunende gedachte, ja.
Ja. Ja. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer gehad.
Maar het kan ook zijn dat die man denkt dat hij zelf iets verkeerd doet of zo, ja. Toch? Dat hij niet leuk genoeg is? Of,
ik denk dat het voor een man natuurlijk ook gewoon heel moeilijk is.
Ja, ik heb nooit een vrouw ontmoet die dat heeft eigenlijk. Dus ik durf dat niet... Ik maar probeerde in te beelden.
Ja.
Ja, ik zou indringende vragen stellen. Dus ik weet niet of dat... Maar ik zou het dan willen begrijpen, maar dat is mijn makken. Dus ja. Ik denk dat ik wel een verbindend gesprek daarover zou hebben als ik dat zou ontdekken. Ja. Maar
nou ja, dat is dan wel inderdaad een dingetje dat ik toen dacht van, hè, wat zeg jij?
Ja, dat is wel intens, ja.
En ja.
Maar wat is er dan veranderd dat het op 33ste wel lukte?
Nou, ik heb toen op de duur een nieuwe, dat is zeg maar mijn laatste relatie. En die zei eigenlijk, ja, maar dat komt goed. Vol overtuiging. Ja, maar dat komt gewoon goed. En dat was natuurlijk al heel fijn. Gewoon dat iemand
steunt,
gewoon 100% dan in gelooft. Terwijl ik zelf na 22 jaar, wat ik al zei, ik dacht op de duur van, nou ja, dat gaat er gewoon voor mij niet in zitten in dit leven. Ja. En ik had zelf ook nog, natuurlijk met die ontspanningsoefeningen en zo, met die bekkenbodem, daar was ik echt wel mee bezig geweest. En ja, in combinatie met ook nog, op de duur heb ik nog visualisatieoefeningen en zo voor mezelf bedacht. En dat ben ik gewoon ook heel vaak gaan doen. En met dat vertrouwen erbij, toch op een andere manier... Ja, toch zelf ook vertrouwen krijgen, denk ik, erin. En ja, in combinatie van heel veel dingen. Op een keer op een avond naar een festival, dat ik ook wat had gedronken, dus ook misschien wat meer ontspannen was.
Toen ineens?
Toen is het in één keer, een keer gelukt.
En toen was gelijk voor jou zo van, het kan wel. Of
ja.
Omdat het een keer gelukt was.
Ja. En dan krijg je natuurlijk op een of andere manier...
Toen de hele week... door.
Gelijk weer terug in de cirkel. ik weet niet. Dat is toen is het... wat ik al zeg, het is echt een combinatie van heel veel dingen bij elkaar. En toen een keer gelukt. Maar dan krijg je ook vertrouwen. En... was ik ook minder verkrampt. Want eigenlijk zit je gewoon... je zit vast in een cirkel, hè? Dit is echt een pure cirkel. Want je gaat het weer proberen. Je hebt een mislukking. Daardoor krijg je weer een extra belemmerende overtuiging erbij, bijvoorbeeld.
Het wordt steeds erger. Het wordt niet, het wordt niet minder, maar het wordt erger, ja.
Ja. En die cirkel, ja... die moet je dan inderdaad ook ergens zien te doorbreken. En dat is toen inderdaad gebeurd. Ik weet de datum nog.
Ja.
Ja.
Dat was wel voor jou, was het zo'n, ja, was het dan voor jou echt een bevrijding dat je dacht, ja, ik ben toch gewoon een mens? Of
ja,
I don't know,
ja,
wie, wat je
ja,
dacht?
Ja, ik kan ja, een man ontvangen. Ja. Mm-hmm.
En heb je staan schreeuwen van, yeah! ja.
Ik denk dat ik zelfs gehuild heb.
Ja,
van blijdschap.
Ja, tuurlijk. Dat moet een mooi moment geweest zijn.
Ja. Ja. Ja, en ja, dan daarna begint eigenlijk van ook nog een proces, want wie was ik eigenlijk dan zonder mijn vaginisme? Of wie ben ik dan zonder?
Ben ik nog wel iemand? Dan nu ik al patronen, ja, precies. Huh? Ja.
En want ja, ik had me er wel ook volledig, ja, je gaat je er op de duur ook volledig mee identificeren. En dan zet je jezelf eigenlijk nog meer vast. Daar heb ik pas ook nog een stukje over geschreven, dat ik ook, ik noem het ook eigenlijk verkramping. Want voor mij was vaginisme, ja, net als dat je bijvoorbeeld, noemen ze een ziekte?
ALS?
Ja,
ALS, ja,
ja, dat is dan wel heel ernstig ook gelijk.
Ja, nee.
Ja, ja, nee, maar, ja.
Nou ja, maar als mensen geconfronteerd met worden met de dood, dan gaan ze wel verkrampen.
Ja, maar dan, ja, dat zie je ook bij ziektes. Je identificeer je er wel volledig mee, hè?
Ik denk dat er wel mensen zijn die denken, ja, dit is wie ik ben. Ja,
ja, dat zag ik bijvoorbeeld ook bij mijn vader. En die kreeg ook de diagnose kanker toen. En dat veranderde, dat zag ik helemaal veranderen. Bam. Ja, dat heb ik ook altijd heel...
Dus jij was eigenlijk al Natasja met...
Vaginisme.
Vaginisme. En nu, wie ben ik dan zonder dat? Of
ja, ik, nou, ik bleef natuurlijk eigenlijk nog... op een bepaalde manier onzeker. En op een bepaalde manier nog een verkrampte vrouw of zo.
Ja, dus die verkramptheid die gaf je dan het vaginisme de schuld. Maar nu dat was opgelost, dan kon je dat niet de schuld geven? Is dat wat je bedoelt?
Nou, nee, dat niet per se. Maar omdat het zo lang onderdeel van mijn leven was, heb je... ja, ook zo'n diepe minderwaardigheid over jezelf ontwikkeld, dat ik dat gewoon op moest gaan lossen allemaal. Dus het is niet zo geweest van, ik ben er vanaf. En nou ben ik helemaal zeker. En nou...
Nu maakt het niet meer uit, ja.
Tuurlijk heeft dat wel een boost gegeven, maar ik ben echt wel verder nog aan mezelf gaan werken. Om heel veel dingen... los te laten. Want je hebt ook bepaalde gedachtenpatronen, maar ook gewoon beschermingsmechanismen. Eigenlijk heel de riedel ook. Het stukje zelfliefde ontwikkelen. Ja, dat mocht ik daarna gaan doen.
Mocht ook al wel ervoor, maar jij bent er daarna.
Ja, dat mocht zeker ervoor.
Ja.
En daarom heb ik dus ook een programma ontwikkeld voor vrouwen met vaginisme. Of misschien zelfs ook die er wel van af zijn, maar die nog wel kampen met alles wat daar omheen hing. Ja, want zeker, ik had mezelf heel veel zelfliefde mogen geven toen. Dan was ik er veel eerder misschien ook vanaf geweest. Maar ik was zo streng voor mezelf. En ik wees mezelf af. Ik veroordeelde mezelf. Ja, eigenlijk gewoon heel de riedel die me dus nog meer in die cirkel hield. En ik heb dus eigenlijk gemist dat iemand me daar een beetje in begeleidde. Of op inspireerde of tips in gaf. Van, god, dat zou je ook misschien zo eens aan kunnen pakken. Natuurlijk waren er mensen die zeiden, je moet jezelf niet zo veroordelen. Of of je moet jezelf niet afwijzen. Of wat, je bent nog steeds een prachtige vrouw of een mooie meid. Ja, dat kwam niet binnen. Dat kwam op dat moment totaal niet binnen.
En nu de weg vooruit?
Ja. En nu? Ja, ik mag wel zeggen dat ik nu wel heel veel heb opgeruimd, opgelost. En het blijft altijd een proces natuurlijk. Je kan altijd nog een stukje dieper of verder. Maar als ik nu naar mezelf kijk, dan ja, dan hou ik wel echt van mezelf. En de weg vooruit is nu voor mij eigenlijk dat ik toch wel het taboe wil gaan doorbreken. En vrouwen wil gaan ondersteunen in hun proces. Om inderdaad, want dat vind ik wel, en dat heb ik bij mezelf ook altijd wel gezien. Dat er wel enorm veel kracht in deze vrouwen zit. Alleen, het is meer naar binnen gericht. En niet, ja, hoe moet ik het zeggen, destructief. Ik was heel destructief voor mezelf.
Ja, dus die kracht ging eigenlijk naar jezelf. Maar het is de kracht die je ook kan gebruiken om toch een podcast te gaan maken. Of toch iets te gaan doen.
Ja.
Te gaan manifesteren in plaats van jezelf de schuld te geven.
Precies. Precies. En ja. Dus dat is eigenlijk de weg vooruit. En ik denk ook persoonlijk, ze zeggen dat 5% van de vrouwen hier last van hebben, maar ik geloof dat niet.
Je denkt meer.
Ja. Ik denk ook dat vrouwen eerst bijvoorbeeld misschien wel gemeenschap hebben kunnen hebben, maar door misschien een hele pijnlijke bevalling, een naar onderzoek bij een arts, misschien naar ervaring met een man. Dat kan je heel breed trekken. Maar het is een onderwerp wat je niet makkelijk bespreekt.
Nou, al is het 1%, dan zijn er genoeg mensen die je kan helpen.
Ja, ook dat. Ook dat. Ja. En ja, ik vond toen ook, want ik zie mezelf nog toen ik 19 was of zo, 20, de Rutgers Stichting voor de eerste keer ging. En dan toch echt zo om me heen kijken. Zie ik niemand. En gauw naar binnen. Ja. En nu in principe zitten we wel in een periode dat het, denk ik, wat makkelijker zou moeten zijn. Maar ik merk wel, ook met de outcome die ik nu heb gedaan, met naar buiten gaan, dat er nog steeds mensen zijn die liever nu een blokje omlopen als ze me tegenkomen. Totdat ze het gesprek met me aangaan.
Ja, dus is dat dan ook nu je uitnodiging? Stel dat iemand dit hoort en die luistert deze podcast en die komt bij jou, die komt bij jou tegen van, joh, ga maar eens gewoon het gesprek aan met mij. Ik ben ook gewoon een mens.
Ja, nou ja, van ja, maar ik snap het ergens ook wel. Maar ik denk dat we het gewoon een beetje moeten gaan normaliseren. Tja, als ik mijn vinger breek, dan zegt iemand wel van, goh, wat heb je gedaan? Dan is het normaal om erover te praten. Maar op seksueel gebied komen ook gewoon problemen voor. En waarom zouden we daar niet onder de koffie een keer over met elkaar over kunnen praten? Ja. En dat was trouwens heel leuk. Ik had, zeg maar, na de outcome, dat was op 22 september, had ik 24 september had ik een soort festival van een bewustzijnscentrum bij mij in de buurt.
Mm-hmm.
En toen hadden we die vrijdagavond hadden we een bijeenkomst van de mensen die daar een standje hadden of een workshop gaven. En toen zat ik daar in één keer aan tafel te praten over vaginisme. En iedereen was gewoon normaal, weet je wel. En dat was gewoon tof. Maar ja, we houden het ook met z'n allen eigenlijk wel in stand dat er schaamte op zit. Want we hebben het ook over schaamhaar, schaamstreek. Ja, maar dat is natuurlijk ook door de maatschappij ons aangeleerd.
Ja, ik ben echt een sauna liefhebber, maar ik merk ook dat mijn moeder bijvoorbeeld, als ik tegen haar zeg, ik ga naar de sauna. Dus als eeuw, al die blote mensen, denk ik, ja. Ja.
Ja, precies. Dat
is natuurlijk wel een beetje...
Ja, precies.
Terwijl de natuur denkt niet dat we heel veel kleding droegen toen we door het oerwoud heen baggerden.
Dat, hè?
Knappen ze van, hem, maar...
Ja, nee, maar ik denk ook, want ik heb wel gemerkt dat ik een paar jonge vrouwen, die hadden ook zoiets... toen ik het vertelde van... ik vind het wel spannend, een beetje met de billen bloot. Want nu weet iedereen natuurlijk dat ik dat heb gehad. En toen vertelde ik dat en toen zei ze... maar dat is toch helemaal niet... dat is toch oké? Okay? Maar wat oudere mensen... die reageren wel. Niet allemaal, hè. Want ik heb ook heel veel leuke reacties... en heel veel steunende reacties... Maar sommigen schrikken er gewoon toch nog van, op een of andere manier. Of ja, wat moet ik tegen haar zeggen? Ja, dat snap ik ook wel. Maar ja, hoe fijn zou het niet zijn dat het nog genormaliseerd wordt... dat vrouwen die er wel last van hebben, dat ze ook zich niet zo hoeven te schamen. Want dat verkrampt alleen nog maar meer.
Ja, maar op zich, als iemand een ziekte heeft of zo... dat merk ik ook hier in het... In het bedrijf wat ik hier run dan. Als iemand bijvoorbeeld een boze keer en zijn dag niet heeft of zo. Dan is al heel snel de neiging van... laten we maar even niet vragen hoe het gaat, want hij heeft zijn dag niet. Dat is eigenlijk heel raar. Ja. Als iemand zijn dag niet heeft en je gaat dan wel zitten... dan en je zegt, het lijkt erop alsof je dag niet hebt. Dan meestal komt er een heel verbindend gesprek achteraan. Dus
klopt.
Juist als er iets is... is dat het moment om met iemand het gesprek aan te gaan?
Ja, maar dat klopt. Maar dat is toch ook... stiekem ook, als je om je heen kijkt... als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Dan willen ze eigenlijk dat je zegt, goed.
Ja, ik doe het niet.
Nee, ik ook niet. Ik ook niet meer. Dat deed ik vroeger wel. Want toen lachte ik het ook allemaal... of toen wuifde ik het weg... of dan lachte ik alles een beetje weg. Weet je wel, stel nou dat als we hier 15 jaar geleden hadden gezegd... en gezeten en dat jij had gezegd van... het is wel moeilijk voor je geweest, bijvoorbeeld. Dan had ik gezegd... Ja, maar dan had ik het een beetje... En nu zeg ik, ja, het is ook moeilijk geweest. Maar dan, ik weet niet.
Maar ik was toen ook 8, ik was toen 15, dus dat was het ook wel iets anders. Dan had ik gezegd, ja, misschien wel...
Nee, maar snap je?
Nee, ja.
Ja, heel veel mensen vinden het heel gauw moeilijke onderwerpen, pijn, ongemakkelijk of zo. Ook hoor, niet weten wat je moet zeggen. Er was toen ook toen mijn vader ziek was of toen mijn vader ook was gestorven. Dan liepen mensen ook liever een blokje om. Wat zeg je tegen iemand? Terwijl je hoeft niet altijd wat te zeggen. Je kan ook gewoon zeggen, hé...
Check. Die coachingpraktijk.
Ja.
Want wat kan iemand nu concreet doen als hij dit luistert en hij denkt, ja, ik wil hier wat mee doen. En welke concrete tips heb je daarvoor?
Ja. Ja. Dat is heel complex. Dan zou ik zeggen, bel me. Want dat is voor iedereen anders. Dus ik kan niet zeggen van, tuurlijk, bekkenbodemoefeningen en zo, dat is allemaal helpend. Maar daarom heb ik ook dat programma opgesteld om op alle gebieden, dus zeg maar lichamelijk, emotioneel, spiritueel, mentaal, heb ik een programma voor opgesteld. Maar ik kan niet zo even een quick fix zeggen van, ja, dan moet je dit denken of dan moet je dit doen. Ja, dat is een heel proces. Ja.
En dat hele proces, dat heb je eigenlijk helemaal gestructureerd. En,
ja.
Zodat iemand het compleet kan doorlopen.
Ja, oefeningen heb ik gemaakt daarvoor. En ik op alle gebieden. En ja, ik heb ook zeg maar in het programma wil ik ook vrouwen samenbrengen. Want ik vond het gewoon heel prettig ook om toch te weten dat er meer zijn. En ja, er met elkaar over te kunnen praten. Een stukje begrip.
Cool. Ja. Is er nog iets wat je zelf zou willen bijdragen wat ik je niet heb gevraagd?
Denk.
Want we hebben veel besproken.
We hebben heel veel besproken. Ik zit ook even te denken van, wat hebben we dan eigenlijk nog niet besproken? Dan val ik even stil.
Nou, dat is ook fijn, toch? Ja. Ik ben in ieder geval vanaf jongs af aan heb ik geleerd hoe je ermee om bent gegaan, waar ook een keerpunt was, ook voor jou, dat je op een gegeven moment dat het wel gelukt was op je 33ste en dat je dan dacht van ik kan niet meer verder. Maar wat ik wel heel chockerend vond is toch wel dat hoe dat voor jou gestart is, dat je dan met die dokter, dat kan ik me dan nog enigszins voorstellen, maar voor mij het idee dat je dan met je eigen moeder aan de slag moet, dat vind ik dan nog best wel... maar ben je net van je moeder, wil je af zijn, zeg maar, op die leeftijd, denk je, nou, laat me met rust en dan...
Moeten ze met een staafje...
Ik wil lekker puberen, laten, doei.
Moeten ze met een staafje...
Ja, dat lijkt me
medicatie
best wel...
inbrengen.
Ja, dat vond ik wel echt wel intens.
Ja, ik denk dat dat voor mijn moeder zelf ook intens is geweest.
Ja, die weet, ja, tuurlijk.
En dat vond ik ook zeker niet leuk, nee.
Nee, dus ik ben blij dat je je verhaal nu deelt en dat je deze ontmaagding voor de audio, voor de podcast hebt gedaan. En je gaat nu een serie nog verder produceren van nog meerdere podcasts.
Sowieso één.
Ja, sowieso één. Dat worden er wel meer, hoor.
Ja, ik heb ook nog wel wat in mijn gedachten.
Ja, er komen straks ook vrouwen die willen het ook nog gaan uitleggen wat zij dan hebben ervaren. Dus nee, ik denk dat wel goed komt. Dus ik wil jou bedanken voor deze eerste podcast en je openbaring hierin. Ook fijn dat je dat bij mij durfde te doen. Ik voel me wel vereerd dat ik dat mag doen en dat ik dat op deze manier in onze studio heb mogen faciliteren. Dus ja, dit was weer een aflevering van Experts uit de Kleren.
En dat is ook weer letterlijk uit de kleren.
Ja, dat is wel letterlijk uit de kleren.
Letterlijk uit de kleren.
En ja. dan zie ik jullie graag in de volgende podcast. Mocht je hier meer over willen weten, dan kun je naar schataan.nl.
Ja.
En daar staat ook meer over de opleiding. En als je nou moeite hebt om dat te vinden of te spellen, dan zeg ik laat een reactie achter hier in de comments. Stuur mij een PM of een berichtje, dan zal ik de gegevens doorzetten. Dat in ieder geval goed komt. En dan zie ik jullie de volgende podcast.